ga vanmorgen met u, ik neem je als het ware mee op reis. Ik hoop dat u dat leuk vindt om op reis te gaan. En we gaan mee op reis met de Ark van het Verbond. En als de Ark een verhaal kon vertellen, nou dat ga ik dan proberen. We zeggen wel eens van als we bij een hele dikke oude boom staan. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, zo van als die dikke oude boom eens kon vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Weet je wel, van een verliefd stel wat daarin heeft zitten krassen. En van kinderen die er verstoppertje achter hebben gespeeld. Allemaal momenten, de omgeving die steeds weer verandert en de boom die blijft staan. Als een boom een verhaal kon vertellen. Nou, nu is het dan als de Ark van het Verbond een verhaal zou kunnen vertellen. En het begint bij het begin, namelijk het begin van dat Ark van het Verbond. En dan neem ik u mee naar Exodus 25, vanaf vers 10. Laat van acaciahout een ark maken, een kist van 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als van buiten. Aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet 4 gouden ringen en bevestig ze aan de 4 poten. 2 ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze. En steek ze door de ringen aan weerszijden, zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uitgehaald worden. In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een gerub, eveneens van goud. Eén aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de 2 gerubs moeten 1 geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd en hun vleugels moeten gespreid zijn, zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Bent u de tekst kwijt, geloof ik even, maar dat is te ver, even terug. Ja. Leg de verzoeningsplaat op de ark. Leg die verbondtekst die ik je zal geven in de ark, daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de 2 gerubs op de ark met de verbondtekst, daar zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. En nou dacht ik, toen ik als kind hoorde over de Ark van het Verbond, dat was een kist en die staat in de tempel helemaal achterin en daar heeft hij altijd gestaan. Nou, dat is dus niet het geval. Hij maakt een hele reis. Het begint bijna 13 eeuwen voor Christus. Het Joodse volk is bevrijd uit de slavernij. En ze gaan de woestijn door en in die woestijn, terwijl ze de slavernij achter zich hebben gelaten, het beloofde land voor zich hebben, krijgen ze woorden van God, de 10 geboden. En die 10 leefregels die worden ingekerfd op 2 stenen tafels en die moeten mee. Want de Joden zijn op dat moment een nomade volk, ze trekken door de woestijn en die woorden van God die moeten mee. Dus er moet een kist gemaakt worden waarin die woorden kunnen worden gelegd. Zo gebeurt het. Het wordt gemaakt, het Ark van het Verbond, een kist van acaciahout. Waarom acaciahout? Ja, weet je hebt niet zoveel keuze in de woestijn. Dat is heel simpel. De afmeting 1 meter 25 meter lang, 75 centimeter breed, 75 centimeter hoog. Het is ongeveer een handzame kist, stevig formaat, maar je kunt hem meenemen. Dat is de bedoeling. Overtrokken met goud, 4 gouden ringen, stokken er doorheen, want je moet hem mee kunnen nemen, want ze gaan op reis. In die kist de 10 geboden, die 2 stenen tafels, waar ze het op staan geschreven. In die kist hebben ze ook een schaaltje gelegd met manna, dat was dat brood wat God had gegeven in de woestijn. En de staf van Aaron, die hebben ze er ook mee ingelegd. En dat nemen ze dan dus elke dag mee. Op die kist lag een deksel, genaamd de verzoendeksel. Want de mensen beseften, die 10 leefregels van God, die nemen we wel mee, maar het is best wel moeilijk om te leven naar de regels van God. Voor je het weet, ga je weer de fout in. En is er weer afstand tussen jou als mens en God. Maar gelukkig, God wil elke keer weer verzoening met mensen. Je mag elke keer weer naar God toe gaan. Dan moet die verzoendeksel aan denken met die 2 engelen erop, die iets van God weerspiegelen. 2 engelen die de grootheid van God weerspiegelen. De een is iets van de rechtvaardigheid van God en de andere kant iets van de bescherming van God. Uitgedrukt in die 2 engelen. En het belangrijkste wat daar staat, en zegt God, en daar wil ik je ontmoeten. Elke keer, Mozes, als je op reis gaat en je hebt iets om te bidden, ik wil je ontmoeten daar bij de kist, daar zal ik tot je spreken. Daarmee is het niet zomaar een transportkist, maar is het iets heiligs geworden. Die kist moet beslist mee, want als de kist meegaat, dan gaat God met ons mee en kunnen we tot hem spreken. Want God wil met de mensen mee. Hij wilde tronen te midden van het volk, zodat de mensen de eeuwige kunnen ontmoeten. En dan begint de reis. En die reis die begint bij de berg Sinaï en gaat door tot de berg Sion. En we gaan met elkaar lezen Numeri 10, vers 33 en vers 34. Nadat ze bij de berg van de Heer vandaan gegaan waren, trokken ze 3 dagen verder. De ark van het verbond met de Heer ging voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. En wanneer ze verder trokken, hing overdag de wolk van de Heer boven hen. Vind ik een prachtig beeld, dat volk dat gaat op reis. Waar moeten we heen? De wolk gaat die kant op. De mensen wisten iets van de hemel toont ons waar wij op aarde onze voeten moeten zetten. En God is niet alleen boven ons, maar God ging ook met hen mee, want ze namen de ark mee. En zo trok Mozes 40 jaren door de woestijn. En elke keer weer als ze besloten van we moeten weer verder trekken, dan ging Mozes eerst bidden bij die ark. En zei die God, we gaan een reis maken, we komen vijanden tegen, ongetwijfeld, moeilijke omstandigheden, bewaar ons, bescherm ons. En dan gingen ze op stap. En op een gegeven moment kwamen ze ergens, dan sloegen ze de tenten ergens op. En dan ging Mozes weer naar die ark toe en zei die God, dank u wel, u heeft ons weer bewaard en wij zijn nu hier gekomen. En dan komen ze bij het beloofde land, voor de eerste keer. En dan denken ze, daar moeten we in. Dan gaan verspieders en die gaan het bekijken. En ze komen terug en er is heel veel twijfel, heel veel ongeloof. Het volk is er niet aan toe om de strijd te leveren om het volk, om het land in te trekken. En Mozes, die begrijpt dat en die deelt dat mee van, dit wordt hem niet, we moeten terug de woestijn in. En dan zijn er een aantal mensen die zeggen, ja dag, we zijn er nu. Dus we trekken het land ook in ook. En dan zegt Mozes het volgende, we kunnen het lezen in Numeri 14, vers 44. Trek niet ten strijde, want de Heer is niet in uw midden. Doet u het toch, dan zult u door uw vijanden verslagen worden. Want u komt daar tegenover de Amalekieten en de Canaanieten te staan. En u zult in de strijd omkomen omdat u zich van de Heer hebt afgewend. De Heer gaat u niet bijstaan. Toch waren ze overmoedig om de bergen in te trekken. Hoewel Mozes en de ark van het verbond met de Heer in het kamp bleven. En ik denk dat ik u niet eens hoef te vertellen hoe het met die mensen afliep die toch het land in gingen. We hebben niet meer van ze gehoord. En het volk, dat moet dan dus met Mozes die woestijn in. Weer terug, weer die, al die zand. Hele reis. Tegenslagen, teleurstellingen, moeite, ziekte. En als die ark het kon vertellen, kon hij dat allemaal vertellen hoe dat is gegaan. En op een gegeven moment zijn ze dan weer terug bij het beloofde land. En Mozes die mag vanaf een berg het beloofde land zien. Maar zegt God, jij zal het land niet intrekken. En dan wordt er een nieuwe leider gekozen, Jozua. En dan trekt Jozua met het volk naar dat beloofde land. Komen ze bij de Jordaan. En er zijn geen bruggen. Het is toch wel een behoorlijke rivier. Dus hoe komen we aan de overkant? En ze weten nog wel, de ouderen kunnen dat vertellen, hebben dat doorgegeven. Ooit trok het volk door de Schelfzee en God deed dat op een wonderlijke wijze. Dus wie weet, komen we ook wel weer op een wonderlijke wijze door de Jordaan. En zo bidden ze erom en zo gaan we dan lezen in Jozua 3 vers 17. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, die bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Dus de priesters moesten vooruit met die ark, gaan gewoon dat water inlopen, met de instructie als je halverwege bent, waar de rivier normaal gesproken diepst is, even blijven staan. Even die ark vasthouden, dan lopen wij er langs, weet je. Dat lijkt mij een verdraaide enge klus voor die vier uitverkoren priesters die daar mogen staan. Weet je, waar het altijd het diepst is. Maar goed, de mensen die, ze zien het gewoon gebeuren, het trekt aan hun voorbij. Die mensen komen allemaal aan de overkant. En als laatste mogen ze dan zelf. Dat is natuurlijk een bijzondere ervaring. Komen ze aan de overkant, zijn ze bij Jericho. Grote stad, ongelooflijk dikke muren, dat wordt een dik probleem. Maar God is met hen. En God doet bijzondere dingen met hen. En dat gebeurt dus nu ook weer, want ze moeten rondjes gaan lopen om die stad. En dan komen we bij Jozua 6, vers 6. En dan staat er, en Jozua, de zoon van Nun, liet toen de priesters komen en gaf hen de opdracht, neem de ark van het verbond op. Zeven priesters moeten met zeven ramshoorns voor de Heer van de Ark uitgaan. En tegen het volk zei hij, trek op naar de stad, trek eromheen en laat de voorhoede van het leger voor de Ark uitgaan. Dus er gaat een klein leger, daarachter gaan zeven mannen die blazen op trompetten, de Ark wordt gedragen en daarachter gaat het volk. En God is dus echt in het midden. God is in hun midden en zo gaan ze om de stad heen. Het was een stevige stad, het moet niet extreem groot zijn geweest, want je kon uiteindelijk wel in één dag er zeven keer omheen lopen. En dan gebeurt het wonder, na zeven keer, dan vallen die muren om. Dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk, maar ze zien het gebeuren. En ze kunnen zomaar de stad in. Dit verhaal is trouwens geeft een aardige parallel met Openbaring 8, waar ook een visioen wordt gegeven, waar ook zeven keer geblazen wordt, waar ook de mensen van de stad worden gewaarschuwd. Weet je wel, er komt een tijd aan, bereid je voor. Dit volk maakt het mee, de muren vallen om, Jericho kunnen ze innemen en ze krijgen iets van, dat is ongelooflijk, weet je wel. Je staat voor een rivier, neemt de ark mee, hop. Staat voor een stad, loopt een paar keer omheen, neemt de ark mee, hop. Weet je, als je de ark maar meeneemt, weet je, dan gebeuren er mooie dingen. En mensen gaan denken dat er een soort magische kracht uitgaat van de ark. Dat gingen ze dus denken. In plaats van te beseffen dat het gaat om de God van de ark, gingen ze denken, neem de ark maar mee, bingo. Dat moet een keer fout gaan. Gaat ook fout. We lezen 1 Samuel 4. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. En de ark van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub stroomt, lieten ze dus komen. En toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, toen barstten alle Israëlieten uit in luid gejuich. zodat de aarde ervan dreunde. Want, ja, kan niet meer fout gaan. De ark is er. Tada! Kom op, volgende veldslag. Ik lees nergens meer over dat er gebeden werd tot God. Nee, we hebben de ark, dus het komt goed. En dan lees ik verder in vers 10. En de Filistijnen gingen tot de aanval over. En de Israëlieten, ja, er moet nog twee, nee, hij zit even gewoon op enter. Komt er geen tweede? Nou, dan moet u maar even luisteren. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël. Waarbij 30.000 voetvolk omkwamen, de ark van God werd buitgemaakt. Die laatste regel, die denk ik, die is er enorm ingehakt. De ark van God werd buitgemaakt. Weet je, ze hebben heel veel mensen verloren. En dan nog eens erbovenop. God gaat dus niet meer met ze mee. De ark is, de God is, God gaat nu blijkbaar mee met de Filistijnen. Het was, dus ze werden ineens helemaal ontgoocheld, achtergelaten. Ze wisten zich geen raad meer. En God gaat mee met de Filistijnen. En wat zou dat dan kunnen betekenen? Nou, dat lezen we dan één hoofdstuk verder. 1 Samuel 5. En de ark van God, die bij Eben-Haezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daarnaast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op, zetten het weer neer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende dag vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel, zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel. Kijk, dit vind ik dus een heerlijk humoristisch verhaal in de Bijbel. De afgod van de Filistijnen was letterlijk op zijn neus gevallen. Want wat dachten de Filistijnen? Ze dachten, we hebben toch een tempel en we plaatsen daar gewoon alle goden bij elkaar. Weet je, je kunt er nooit te weinig hebben. Je zet ze gewoon allemaal bij elkaar. Maar dat werkte dus niet. Want Dagon die ging tot twee keer toe op zijn snuffert. En dat was natuurlijk heel vervelend voor die mensen. Het is trouwens ook gelijk voor ons een les. Hè? Want hoe vaak kom ik mensen tegen die ook, die de Heer willen dienen, maar ook graag een mooi Boeddha-beeldje in de tuin of op de schouw hebben staan. En het gaat dus niet samen. Goed. Daar zitten ze dan, die Filistijnen. En in plaats van dat ze dan denken van verdraai nog toe, die Dagon is nou al twee keer gevallen, ligt nu helemaal in gruzelementen, laten we Dagon maar opruimen. Nee, ze gaan Dagon helemaal netjes herstellen. Weet je wel. En dan moet de ark maar weg. De ark moet maar, ja, die moet dan maar de stad uit. Ze wilden er zo snel mogelijk van af. En dan komen we bij 1 Samuel 6, vers 21. Toen lieten ze in Kiriat Jearim vragen, de Filistijnen hebben de ark van de Heer teruggebracht. Kunt u hem hier komen halen? Er kwamen mensen uit Kiriat Jearim om de ark op te halen. Ze brachten hem naar het huis van Abinadab op de heuvel en wijden zijn zoon Eleazar om zorg te dragen over de ark van de Heer. Moet u zich eens voorstellen, gratis af te halen, een redelijk formaat kist, verguld volledig van goud, afgewerkt met twee mooie gouden engelen. Ik weet nog niet of u me bent tegengekomen op Marktplaats, maar ik nog niet. En het stond daar gewoon gratis af te halen. Dat is echt met recht een speciale aanbieding. En dan zijn er mensen van het platteland, en die weten het wel, die halen hem op. Die brengen hem, die zetten hem op de heuvel achter bij de boerderij. En dan krijgt hij daar een mooi plekje. En dan staat hij daar achteraf, jarenlang te staan op een heuvel. En zolang, dan komen we in de tijd van Saul. En Saul heeft daar helemaal geen omkijken naar. Dus dat, de ark die staat daar maar. Totdat koning David koning wordt. En David is een man naar Gods hart. En nee, dat kan toch niet. Is er een ark van God en die staat er ergens op een boerenerf. Dat moet hierheen. Dat moet naar de stad Jeruzalem. Want God moet te midden van de mensen zijn. Dus hij laat de ark overhalen. De ark wordt op een boerenkar geplaatst. Je wordt naar Jeruzalem gereden, gaat hartstikke fout. Wordt een drama. Wat is er fout gegaan? Wel, God had het zo duidelijk gezegd, 4 ringen, want de ark moet eerbiedwaardig gedragen worden. Dat is iets anders dan op een boerenkar. Dus de tweede keer doet David het overnieuw. Een beetje langzamer, heel veel beetjes langzamer. Hij wordt helemaal lopend naar Jeruzalem gebracht. En als er dan de ark gewoon heel huids ongeschonden in Jeruzalem aankomt, dan staan de mensen te juichen, te jubelen. En David, die doet volop mee in zijn onderkleed, staat hij te springen. Want, het maakt hem allemaal niks uit, hij is zo blij, want God is weer in hun midden. Prachtig. En dan denkt David, dat is eigenlijk ook raar. Dan hebben we de ark weer terug, staat hij in een tent. In een tent. Weet je, en al die volken rondom, die hebben prachtige tempels. Met allemaal edelstenen, goud. En wij hebben een tent. En dan zetten we dan... Natuurlijk, het was een hele mooie afgewerkte tent. Maar toch. Het moet toch in een mooi huis. Dus hij laat een profeet komen. En hij vertelt zijn plan aan die profeet. Die profeet zegt, ah, dat is helemaal goed. Die denkt van, weet je, dat is veel leuker werken nog. Mooie stenen gebouw. En ziet dat helemaal zitten. Reageert heel enthousiast op David. Gaat 's nachts naar huis. Kan de slaap niet vatten. Ligt te draaien, te woelen, ken je dat? Dat je heel enthousiast over iets bent. Beetje te vroeg gejuicht en dat je dan 's nachts ligt te woelen in je bed. Toch niet zo'n goed idee. En God spreekt tot profeet Nathan en zegt, het wordt toch anders. En dan moet Nathan terug naar David. En dan zijn we bij 2 Samuel 7, vers 5. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb nog nooit in een huis gewoond. Vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Het was trouwens in Veenendaal een hele spannende tekst toen ik dit ging lezen. Zij is net bezig met een gebouw aan te schaffen. Maar het wil niet zeggen dat we niet iets mogen neerzetten voor God. De tabernakel is ook niet zomaar een tent. Weet je, dat heeft allemaal voorschriften. Is ook heel fraai, goed afgewerkt. Want het gaat wel om God. Maar dat is het nou juist. Het gaat om de God van het gebouw. En het risico is dat als, en je ziet dat soms als je naar het zuiden trekt en je komt er in een kathedraal of een basiliek, dan ga je op een gegeven moment dus het gevoel krijgen, het gaat hier om het gebouw van God. Maar het gaat om de God van het gebouw. En dat is het gevaar wat Nathan moest overbrengen, wat hij duidelijk moest maken. En het ging dus niet door. David zou het niet bouwen, maar zijn zoon Salomo zou het laten toch bouwen. En het was goed. En als Salomo dat dan laat bouwen, dan komen we bij het boek 1 Koningen, 1 Koningen 8, vers 6. En dan lezen we daar, en de priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste. En zetten hem neer onder de vleugels van de gerubs, zodat de gespreide vleugels van de gerubs beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstreken. Eindelijk, de ark staat op zijn plek. In het heilige der heiligen, speciale ruimte, helemaal achterin. Die kist heeft ondertussen 480 jaar reis meegemaakt. Die heeft ongelooflijk veel eigenlijk kunnen vertellen over wat hij allemaal meemaakt. In al die tijd dat... Maar nu is hij dan eindelijk zijn rust gewaarborgd. Hij staat daar. Het ging dus niet, als je het goed volgt, het gaat eigenlijk niet om de kist. Maar het gaat om God die te midden van de mensen wilde wonen. En nog steeds wil wonen. en tot ons wil spreken. Te midden van mensen die mee wil gaan op de levensreis van mensen. De kist komt dan eindelijk op zijn bestemming. En die staat daar 360 jaar. Dat is korter dan zijn hele reis. 360 jaar staat hij dan in de tempel. En er komt er een einde aan. Zo is het ook nog een keer. Er komt gewoon een einde aan. Ik kom bij 2 Koningen 24, vers 13. En dan staat er, Nebukadnezar haalde alle schatten weg uit de tempel van de Heer. En het koninklijk paleis. En haalde alle gouden versieringen los die de koning van Salomo van Israël in de grote zaal van de tempel had aangebracht. Zoals de Heer het had voorzegd. Vandaag de dag hebben we wel eens, lees je krantenberichten over koperdieven. De Babyloniërs waren gouddieven. Alles werd gestript. Weet je wel, al het hout mocht er blijven staan. Al het goud werd eraf gehaald. Ging allemaal mee naar Babel. En heel veel mensen gingen mee als slaaf. Helemaal weer terug bij af. En misschien weet je dat ook daar komt weer een einde aan die tijd van de slavernij. Op een gegeven moment mogen ze weer terug mogen ze... Komt er een nieuwe heerser, de Mede en de Perzen, en die zeggen, nou, we gaan weer iets opbouwen in Jeruzalem. Dus dan gaan we weer stad bouwen, ze gaan de tempel herbouwen. En ik dacht, nou, en dan zetten ze natuurlijk die ark er weer neer. Toch? Nee, dus niet. Want Jeremia, profeet Jeremia, had in de periode van de ballingschap woorden gesproken. Jeremia 3, vers 16. En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen gaan bevolken, zal niemand meer over de ark van het verbond met de Heer spreken. Die komt gewoon in niemands gedachten op. Hij wordt niet meer genoemd of gemist, wordt niet meer opnieuw gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem de troon van de Heer noemen. Alle volken zullen er samenstromen, ze zullen op de naam van de Heer afkomen en zich niet meer laten leiden door een koppig en boosaardig hart. Met andere woorden, de mensen gingen naar de stad Jeruzalem en dat was iets van, daar woont God. En dat was genoeg. Daar spraken ze over, dan, als ze een pelgrimsreis naar Jeruzalem maakten, dan gingen ze naar de tempel om God te ontmoeten. En er was geen ark meer. Dus hier eindigt het verhaal van de ark. En toen ik ging nadenken over die hele tocht, toen dacht ik, het gaat eigenlijk... Het vertelt niet alleen iets over het volk en over die tijd. Maar het vertelt iets over mensen. Over mensen die een levensreis maken. En God wil te midden van mensen mee. En dan zijn er dus momenten, dan wordt er gejuicht, dan wordt er gejubeld, dan wordt er gebeden, dan leeft men heel dicht bij God. En er waren momenten, dan ging het volk op de automatische piloot. God gaat wel mee, toch? En er waren momenten, dan waren ze gewoon de nabijheid van God gewoon kwijt. Was het ver te zoeken. En als die ark dat kon vertellen, dan had hij dat kunnen vertellen. En eigenlijk vertelt hij het ons nu. Want zo gaat het ook in het geloofsleven van mensen. En wij zeggen dan vaak dat het over God gaat. Van God is dichtbij of ik ervaar iets van God of God is ver weg. Maar het vertelt in de eerste plaats iets over ons. Wij zwerven zo. Wij hebben soms de behoefte om God te zoeken. En soms laten we dat zo achterwege. Is er dan helemaal geen ark meer? Nou... Niet op aarde dus. Het aardige is dat als je in Openbaringen leest, het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 11 vers 19, dan staat er, toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. En er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, aardbeving, zware hagel. Dus Johannes die krijgt iets te zien in de hemel, van wat speelt er allemaal in de hemel af. En voor Gods aangezicht is die ark daar. God is het niet kwijt. God heeft dat nog steeds voor ogen. Dat hij bij mensen wil zijn. Dat hij wil tronen te midden van mensen. Bij God is het gewoon nog in beeld. En toen ik daar nog wat verder over na ging denken, toen dacht ik, hé, ik zie steeds meer overeenkomsten tussen die kist in het Oude Testament, wat dat voor rol had voor het volk, en welke plek Jezus wil hebben in ons leven. En ik heb er maar een paar op een rij gezet. U krijgt ze mee. Ten eerste, die ark, die had twee engelen en die vertelde eerbied en ontzag als twee kenmerken van God. En als Jezus aan mensen vraagt en aan zijn vrienden vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Ah, dan zijn die zeggen, interessante rabbi. Anderen zeggen, een heel goed mens. Ja, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, u bent de Zoon van God. En in die belijdenis, daar spreekt gezag, ontzag uit voor wie Jezus is. En hij had goed geantwoord. Daar gaat het om. Als Jezus Zoon van God is, dan mogen wij ook ontzag hebben voor Jezus, voor wie hij is, wat hij heeft gedaan, voor zijn levenswandel, zijn werk. Ik hoor wel eens in christelijk wereld zoiets van Jezus onze vriend, weet je. Want dan denk ik, als ja, mooi, maar hij is ons vriendje niet. Hij is wel de Zoon van God. Het tweede, wat de ark ons leert, is gehoorzaamheid. Want in die ark zitten die 10 leefregels van God, hoe wij moeten leven. En ik hoor als mensen zeggen, ja, dat was dan vroeger, hè, dat die 10 leefregels. Nou, dat is zeer de vraag. Want als mensen Jezus vragen, en waar draait het om, dan zegt hij, nou, de Heere God liefhebben, bovenal. En je naaste liefhebben als jezelf. En dat is een samenvatting van die 10 geboden. Die doen ertoe. God heeft nog steeds de wens dat wij Gods richtlijnen gehoorzamen. Op die ark ligt de verzoendeksel. Want de mensen wisten, het is zo moeilijk, hè, om te leven naar de richtlijnen van God. En Jezus zegt, als je tot mij komt, ik zal je brengen bij de eeuwige Vader. Er is eeuwig leven. En hij doet dat door te sterven aan het kruis en dat is voor ons verzoening. Een soort gelijk oversteken. Jij komt met jouw verhaal van falen en hij geeft jouw bevrijding. Hij is voor jou gestorven aan het kruis. En het volk moest die ark ook meenemen. En ze moesten vertrouwen dat God met hun mee zou gaan. Er was steeds weer, kwamen er momenten van vertrouwen. De rivier over, de stad in. Steeds weer moesten ze vertrouwen. En Jezus zegt tegen zijn vrienden, en zegt eigenlijk tegen ons, vertrouw je mij? Ja, natuurlijk. Ja. Volg je me dan ook? Weet je wel, dan wordt het spannender. Vertrouwen zeggen we dan heel makkelijk, maar volg je me dan ook? Ga je dan ook achter mij aan? Dragen wij Jezus mee in ons leven, zodat hij ook ons kan dragen? En tenslotte, die ark, die werd op de aarde van zijn luister ontdaan. Aan zijn eind werd hij gewoon gestript. En toen dacht ik, en Jezus werd door mensen gekruisigd. Van al zijn aardse luister ontdaan. Maar God heeft de ark nog steeds in beeld. En Jezus is opgestaan, hij troont in de hemel. Maar nog steeds met diezelfde focus om er te zijn te midden van de mensen. Opdat hij meegaat in onze levensreis. En Jezus, die dan weliswaar in de hemel is, die is ons voorgesteld en kreeg de bijnaam Immanuel. Dat betekent, God is met ons. God gaat met ons mee. En vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, zijn laatste woorden van de opgestaan Jezus, wat hij dan zegt tegen zijn vrienden is, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat geldt ook vandaag. Dat is zijn belofte. Jezus gaat met ons mee. En ik hoop dat wij een reis mogen maken waarbij Jezus kan zeggen, geweldig. We hebben de reis samen gemaakt. Hij wil zo met je gaan.